Gemeente, we vervolgen vanmorgen de prekenserie over Gods kind en knecht Elia. En we lezen uit 1 Koningen 19, de eerste 8 versen. 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 8. En in 1 Koningen 19, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo doen mij de goden en doen zo daartoe voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van hun lieder één. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levens wil. En kwam te Berseba, dat in Juda is, en liet zijn jongen aldaar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve. En zei: dit is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich weder om neder. En de engel des Heeren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht derzelfde spijze 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, we hopen vanmorgen met de hulp des Heeren stil te staan bij het eerste gedeelte van 1 Koningen 19. En als tekst voor de prediking noem ik u de versen 4 tot en met 7 die we nog een keer lezen. 1 Koningen 19, vers 4 tot en met 7. Maar hij, dat is Elia, zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve. En zeide: het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: sta op en eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich weder om neder. En de engel des Heeren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Tot zover deze tekstwoorden. Gemeente, we horen hier over een moedeloze knecht en horen een merkwaardig gebed en zien een moedgevende God. We staan stil vanuit deze geschiedenis bij een drietal gedachten, namelijk een moedeloze knecht, in de tweede plaats een merkwaardig gebed en in de derde plaats een moedgevende God. Gemeente, jong en oud, misschien hebt u het wel eens een keer gezegd: ik heb er genoeg van. Als we werk hebben gedaan tegen onze zin, ik heb er genoeg van. Werk op het bedrijf, of op school of thuis. Maar iemand kan zoiets ook zeggen, ik heb er genoeg van en dan zijn werk laten liggen. Zijn baan opgeeft of zijn gezin in de steek laat. Met het argument, ik heb er genoeg van. Maar gemeente, nog erger is het als iemand zelf het leven niet meer ziet zitten. En er een einde aan wil maken. Men is klaar met het leven. Men heeft er genoeg van. En meent dan ook het recht te hebben om eruit te stappen. Aangrijpend. Als je zulke mensen tegenkomt in het pastoraat, ik maak dat wel eens mee, dat mensen zeggen of mailen, dit is mijn laatste mail, dominee. Want ik ga er een eind aan maken. En je probeert dan op allerlei manieren diegene te helpen in de nood. Ik heb er genoeg van. Dat horen we in ons tekstgedeelte Elia ook zeggen. Ja, Elia, diezelfde, als waar het de vorige hoofdstukken uit 1 Koningen over ging. Die knecht van de Heere, die grote profeet in Israël, een man die koning en volk diep ontzag inboezemde. Hij zegt, het is genoeg. Hoe is dat mogelijk? Hoe komt Elia zover? Hoe kan Elia dat nu zeggen? Waarom is hij hier zo'n moedeloze knecht? Hij heeft nog maar kort geleden zulke grote dingen meegemaakt. De kinderen weten dat wel. Toen hij op de Karmel stond met die Baalpriesters. Toen zou eens even duidelijk worden wie er nu God was. Want de God die met vuur uit de hemel zou antwoorden, die zou God zijn. En jongens en meisjes antwoordde Baal, toen die Baals profeten dat altaar gemaakt hadden en een hele dag aan het roepen waren, nee, Baal is een afgod, Baal bestaat niet. Baal heeft dan wel ogen en oren, maar hij ziet niets en hij hoort niets, hij is doof. Baal antwoordde niet. En toen maakte Elia dat altaar en dat offer en hij was nog maar net uitgebeden. Toen antwoordde de Heere met vuur uit de hemel. En toen moest het volk wel belijden. De Heere is God. De Heere is God. Na dit onvergetelijke hoogtepunt kwam er nog geen regen. Maar toch zei Elia tot Ahab, trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. We hebben dat de vorige keer gehoord. Dat was geloof. Ook al was er nog geen wolkje aan de hemel te zien, Elia wist dat het komen zou, want de Heere had het beloofd. En we zagen hoe Ahab ging eten en drinken, en hoe Elia in gebed gaat. En we zeiden, wat een verschil. Elia heeft geen behoefte aan eten en drinken. Hij hongert naar Gods gunst. Naar verlossing voor Israël, naar regen. In de hongersnood. Ahab leeft voor de dingen van beneden. Elia zoekt Gods aangezicht. De dingen die boven zijn. En als een eenzame, ootmoedige en volhardende bidder heeft hij de Heere gesmeekt om regen, om de vervulling van zijn woord. En als zijn knecht dan voor de 7e maal gaat kijken, Ja, dan ziet hij een kleine wolk als eens mans hand. En dat was voor Elia voldoende om tegen Ahab te zeggen dat hij gauw naar huis moet gaan voordat de bui losbreekt. Om Ahab te laten zien dat de Heere God is, bad Elia eerst om hemelvuur en daarna om hemelwater. Ja, dat was Elia eerst. Maar even later zegt hij, het is genoeg. Hoe komt het dat hij van zo'n hoogtepunt tot een dieptepunt gekomen is? Wel, gemeente, de oorzaak hebben we gelezen aan het begin van 1 Koningen 19. Het komt door een vrouw. Koningin Izebel is daarvan de oorzaak. Ze heeft gehoord van haar man Ahab dat de profeten gedood zijn. De profeten van de Baal. Elia heeft ze met het zwaard laten doden. Het volk heeft voor de Heere gekozen. En Ahab moet nu ook wel toegeven dat Elia het bij het rechte eind had. Maar zover is Izebel nog niet. O nee, de profeten van Baal dood, dan moet Elia ook gedood worden. En zo is ze hier een instrument van de Satan. Ze stuurt een bode naar Elia met de boodschap dat zijn laatste uur geslagen is. Morgen gebeurt met hem hetzelfde als met de Baals profeten. En dat zweert ze bij haar goden. U weet wel, die goden die je laten zitten als het erop aankomt. Die je laten roepen. Toch blijft Izebel, terwijl ze beter kan weten, de oude. Ze zweert bij de afgoden, volhardend en ook verhardend. Gemeente, hoort u dat Elia de kans niet krijgt om na die heerlijke gebeurtenis op de Karmel in hoogmoed naar boven te gaan. Want dat is een groot gevaar voor Gods dienstknechten. Als het goed mag gaan in een gemeente, dan is het gevaar groot dat je hoogmoedig wordt. Maar nu gebruikt de Heere deze koningin om Elia daarvoor te bewaren. Ze voert het doodsvonnis echter niet meteen uit. Ze laat hem zelfs nog waarschuwen. Misschien dat er wel een jongere denkt, ja, waarom laat ze hem niet gelijk ombrengen? Ik denk dat ze bang is voor het volk. Dat als ze zoiets doet, dat het hele volk tegen haar in opstand komt. Elia, de redder van het volk, kan niet zomaar worden gedood. Hij krijgt dus uitstel om Israël te ontvluchten. En dat doet Elia. Er staat toen Elia dat zag. Het viel me bij de voorbereiding zo op dat er niet staat toen Elia dat hoorde. Toen hij dat zag. Wat zag hij dan? Wel, hij zag het als het ware allemaal voor zijn ogen gebeuren. Dat Elia hem inderdaad zou laten doden. En daarom vlucht hij. Ja, maar mag dat wel? Is dat geen ontrouw en ongeloof? Jongens en meisjes, wat vergeet Elia hier eigenlijk? Hij vergeet te vragen aan de Heer om hulp, om wijsheid. Hij vergeet om te vragen, Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. O, die vlucht is natuurlijk wel te begrijpen. Je zal maar te horen krijgen dat je de andere dag gedood zou worden. Maar Elia die vlucht hier om zijn levenswil. Om het vege lijf te redden. Hij heeft hier niet de eerste plaats, de eer van zijn God, maar zijn eigen leven op het oog. Elia die doet hier alsof de Satan machtiger is dan de God van Israël. Gemeente, Elia is het vertrouwen op zijn God kwijt. Straks zal hij zeggen, ik heb zeer geijverd voor de Heere en nu zoeken ze mijn ziel. Diep in zijn hart gelooft hij niet dat de Heere nog iets voor hem te doen heeft. En dat blijkt ook nog uit wat anders. Want hij laat zijn jongen in Berseba achter. En hij gaat verder. Hij ontslaat hem gewoon omdat hij geen knecht meer nodig heeft. Hij is aan het einde van zijn loopbaan als profeet, denkt hij zelf. Berseba is de meest zuidelijk gelegen plaats van die tijd. We zouden kunnen zeggen aan de rand van de bewoonde wereld. Met de Israëlreis zijn we ook in Berseba geweest. En als je verder naar het zuiden gaat, dan is daar de woestijn. Het is een plaats met een rijke geschiedenis. Want de aartsvaders die hebben in Berseba ook de bemoedigende aanwezigheid van de Heere ervaren. Ze hebben God daar gezocht en aangebeden. En het is God geweest die daar in Berseba zijn verbond vernieuwde. Maar als Elia daar staat, op die grens, dan vindt hij geen nieuwe kracht. En daarom passeert hij Berseba en trekt de woestijn in. En na een dag komt hij moedeloos onder een jeneverboom terecht. Veel schaduw geeft die bremstruik niet, maar het is beter dan niets. Elia kan niet meer. Hij is de instorting nabij. En dan is het toch te begrijpen dat Elia zegt, het is genoeg van de Karmel in de woestijn. Het is alsof de profeet van een bergtop in een ravijn is gestort. Gemeente, misschien herkent u het wel. Je hebt de laatste restanten verbruikt. Na een hele drukke periode op het werk, in het gezin. En ineens kun je niet meer. Je bent opgebrand. En dat is moeilijk. Je zou verder willen, maar het lukt gewoon niet meer. Zo kan het in het dagelijks leven zijn, maar ook in het leven van het geloof. De ene dag dan kunnen we op de toppen zitten. En mag het geloof rusten in Gods trouw. Mag je Gods nabijheid zo duidelijk ervaren. En de andere dag vragen we ons af of er ooit iets van de Heere in ons leven is geweest. Omdat het uitzicht op de trouw van de Heere ontbreekt. En eigenlijk hoeft daar helemaal niet veel voor te gebeuren. Iets dat je bezorgd maakt. Je maakt een moeilijke situatie mee en alles is weg. Zo lijkt het. Het ene moment lopen we met de Heere door een bende en springen we met hem over een muur. En het andere moment denken we om te komen. Gemeente, we zien hier een moedeloze knecht. Ja, die alles vergeten lijkt te zijn wat er op de Karmel is gebeurd. Die alleen maar denkt aan wat Izebel gezegd heeft. Dat er iemand sterker is dan deze koningin. Daar heeft hij geen enkel zicht meer op. Gemeente, wat laat de schrift Elia hier zien in al zijn kleinheid. Niet voor niets heeft Jacobus gezegd dat Elia een mens was van gelijke bewegingen als wij. Waarom staat er nu in de Bijbel ook dit gedeelte, denkt iemand? Want als zoiets in mijn leven zou gebeuren, dan zou ik het liever niet in dat levensboek hebben staan. Wel, het staat in de schrift niet om het ongeloof, het kleingeloof van Elia goed te praten, integendeel. Want het dieptepunt waar Elia van spreekt, dat spreekt van zijn schuld. Maar de Heere heeft dit laten opschrijven tot troost van zijn kerk, tot troost voor een ieder die het van hem verwacht. Ook de groten in de genade hebben hun dieptepunten gekend. Sommige mensen die denken dat bijvoorbeeld de reformatoren nooit dieptepunten hebben gekend. Nou, als je je wat verdiept in de geschiedenis van Luther, dan weet je wel dat die man regelmatig in de put zat. Gelukkig had hij een vrouw die hem dan wist te bemoedigen. Die op allerlei manieren probeerde en door de Heere gebruikt werd. Om Luther weer tot inzicht te brengen dat er een God is die leeft. Sommige mensen die denken dat predikanten bijvoorbeeld nooit in de put zitten en het nooit moeilijk hebben. Dat het nooit donker is in hun leven. Maar hoe zou dat ooit kunnen? Want we leven hier op deze aarde. De Heere die heeft het laten opschrijven tot troost en bemoediging. Om ook hier te zien dat de Heere in die dieptepunt niet laat omkomen. Want deze moedeloze knecht die gaat bidden. En gemeente, wat kunnen we beter doen in zulke omstandigheden dan dat? Bidden. En dat is voor mensen die diep in de put zitten moeilijk. Sprak een tijdje geleden iemand niet hier uit de gemeente. En die zat zo in de put en die zei, ach de Heere, die luistert niet meer naar me. Dus waarom zou ik nog bidden? En ik heb al zoveel gebeden, u moest dus weten, maar de situatie verandert niet. Het blijft moeilijk, het blijft zwaar. Ik zie het niet meer zitten. Ik weet niet meer hoe het verder moet. Elia gaat bidden, weet u nog, we hebben hem de biddende profeet genoemd. En in ieder gedeelte bijna lezen we wel dat Elia bidt. De vorige preek, toen hij bad om regen. En ook hier. Maar het is wel een merkwaardig gebed. Dat is het tweede punt. Een merkwaardig gebed. Hij bidt dat zijn ziel sterft. Het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Zo lezen we aan het slot van vers 4. Merkwaardig of niet? We hebben wel andere gebeden van hem gehoord. Toen hij bad om hemelvuur en hemelwater. Ja, maar Elia is nu op het eind. Hij vindt dat de tijd gekomen is om ermee op te houden. Hij vraagt zelfs om te mogen sterven. Dat is wat gemeente. Nee, hij slaat de hand niet aan zichzelf. Maar hij vraagt wel of God de hand aan hem wil slaan. Dan ben je toch ver weg, of niet? Gemeente, we horen het wel eens mensen zeggen. Dat ze eigenlijk niet meer verder willen leven. En we kunnen dan van alles en nog wat opnoemen. Sterven is God ontmoeten en denk aan degenen die achterblijven. Maar je merkt dat het niet binnenkomt. Mensen zitten zo met zichzelf in de knoop. Zien geen lichtpuntje, weten echt niet hoe het verder moet. Nee, we kunnen daar moeilijk in komen. Als je dat nog nooit van nabij hebt meegemaakt, dan zeg je, doe even normaal. Maar een mens zal maar in grote psychische nood zitten door allerlei dingen die er gebeurd zijn in je leven. Trouwens, als je een dagreis verder woestijn inloopt zonder voedsel en water, zoals hier bij Elia, dan heb je normaal gesproken steeds minder overlevingskansen. Water in de woestijn is onmisbaar. Heren, neem me maar weg. Misschien is het herkenbaar. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, wat heb ik hier op aarde nog te betekenen? Als ik er niet meer ben, niemand zal me missen. Heren, neem me maar weg. Maar mag je daar dan niet om vragen? Ja, onze tijden zijn in Gods hand. Gemeente, als we letten op de vorm van het gebed van Elia, dan lijkt het op het eerste gehoor van Simeon. Jonge vrienden, weet je wel, Simeon in de tempel met Anna. Als de Heer Jezus dan binnengedragen wordt door Jozef en Maria, dan moet hij er naartoe door de Heilige Geest. En dan neemt hij dat kind in zijn armen. En dan looft hij God en dan zegt hij, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar Simeon die wist dat hij niet zou sterven voor hij de Christus had gezien. Daarvoor had hij een belofte. Maar voor het gebed van Elia was geen grond, omdat er geen belofte voor was. De Heer had niet gezegd van, als je op de Karmel geweest bent, ja, dan haal ik je thuis. En dan zegt hij er in dat merkwaardige gebed ook nog wat bij. Ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarmee wil hij zeggen, daarom hoef ik ook niet langer te leven dan zij geleefd hebben. Want ik ben niet beter dan hen. Laat mij maar sterven zoals mijn vaderen. En zo gaat Elia slapen. In de hoop nooit meer wakker te worden. Gemeente, Gods kinderen zijn in zichzelf geen geloofshelden. Die het altijd hebben en die het altijd zijn. Gelukkig dat er een andere held is. Bij wie God hulp heeft besteld. Jezus Christus. O, deze moedeloze profeet laat zich door dit merkwaardige gebed diep in zijn hart kijken. Er is niets meer over van de geloofsmoed en gebedskracht. Waardoor Elia alles aan God overliet. En misschien is dat wel het meest ontstellende. Het kringetje is zo klein geworden dat er eigenlijk alleen plaats is voor Elia zelf. Hij zegt, wat het leven betreft genoeg en wat de dood aangaat, laat die maar komen. Petrus zonk in de golven toen hij niet meer op Jezus zag. Elia houdt alleen zichzelf over en komt zo aan het eind. Hoe is het mogelijk, denkt iemand. Is dat nu Elia? Zijn naam betekent toch, mijn God is de Heere. Hoe is het mogelijk dat hij zo ver gekomen is? Is hij nu echt zo door die vrouw in verwarring gebracht, door dat woord van Izebel? Ach, misschien had hij wel gedacht, wat gaat het goed en wellicht dat nog veel meer mensen tot geloof en bekering zouden komen en nu dit. Gemeente, geeft het gedrag van Elia niet aan hoe het toegaat in het leven, ook in het leven van het geloof. Daar zijn de hoogtepunten en de dieptepunten. De moeite, de zorgen, maar ook de dankbaarheid. Wat kan de moedeloosheid binnensluipen? Wat stelt het allemaal voor? Wat heeft het voor nut? En je zit in verslagenheid ten neer. Vroeger mocht je hoop hebben op Gods genade en je hopeloosheid. Vroeger had je uitzicht op de trouw van God in de Heer Jezus Christus. En nu ben je alles kwijt. En met wat er vroeger geweest is, kun je het niet meer doen. Het geeft je geen kracht meer. Ja, dan kun je soms komen tot zo'n merkwaardig gebed. Elia is hier wel ver van zijn plaats. Ja, zegt iemand, maar dominee, het is toch niet slecht als een mens naar zijn dood verlangt. Zegt Calvijn niet ergens dat alleen die een goed christen is die met blijdschap denken kan aan zijn dood? En is het niet groot als een mens sterven kan en naar zijn dood verlangt? Elia was een kind van God, hij kon sterven. Ja, gemeente, maar het gaat om de vraag waar dat verlangen uit voortkomt. Is het levensmoeheid die ons naar de dood doet verlangen? Of is het een verlangen naar die volmaakte en volzalige gemeenschap met God? Dat is een wezenlijk verschil. Levensmoeheid, ja, dan is het geloof niet in beoefening. En dat is hier het geval bij Elia. Gemeente, wat kan de macht van de Satan sterk zijn? Maak er maar een eind aan. Dan ben je niemand meer tot last. Wie zal je missen? Dan is alle ellende voorbij. Of niet? Gemeente, jezelf beschadigen. Of jezelf van het leven beroven. Is geen oplossing. Integendeel. Je gaat God ontmoeten. En besef je het leed wat iemand met een zelfmoordpoging zijn familie aandoet. Dat is niet te beschrijven. Zoek hulp. Als je zulke gedachten hebt, ga naar de huisarts, naar de schuilplaats, naar Elios. Kom naar je predikant. Er zijn mensen die je kunnen helpen, roep boven al de Heere aan. Ook al is het maar een schreeuw in die nood, Heere, help me. Ik weet het niet meer hoe het verder moet. Groter dan de helper is de nood. Toch niet. Iemand zit nog steeds met die vraag, mag een mens dan niet aan zijn einde zijn? Mag het niet zo ver komen dat hij zegt, ik kan niet meer? Ja, dat mag zeker. Als er maar op volgt. Heere, helpt u me dan? Helpt u me dan verder? Ik weet het niet meer, ik kan niet meer. Als ik op mezelf zie, maar helpt u me verder. Kijk, en dat missen we bij Elia. Die vraag om hulp. O zeker, Elia bidt nog wel. Hoewel hij van die hoogte van de Karmel is gevallen in de woestijn, is die weg naar boven nog wel te vinden. Maar zijn gebed is een merkwaardig gebed. Hij vraagt niet om te mogen leven, om verder tot eer van de Heere werkzaam te zijn. Hij vraagt om te mogen sterven. Dat wilde Paulus ook wel. U hebt er misschien al aan gedacht, om ontbonden te zijn. En met Christus te zijn. Maar als hij aan de gemeenten dacht, aan het werk van de Heere, wilde hij toch liever blijven. Kijk, bij Elia gaat het om hemzelf. Hij ziet geen taak meer en dan heeft het leven geen zin meer. Elia. Ik zeg het nog een keer, zijn naam betekent: mijn God is de Heere. Aan Elia kunnen we zien wat een kind, een knecht van de Heere in zichzelf is. We zongen het, zwak van moed en klein van kracht. We trekken de lijn door naar het Nieuwe Testament. Naar hem die veel meer vijanden had dan Elia. Elia had er nu één, Izebel. Maar Jezus Christus had veel meer vijanden. Maar hij is nooit gevlucht. Hij is nooit afgeweken van de weg die de Vader hem had bepaald. Hoe moeilijk het ook was toen hij bad in de hof van Gethsemane. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar daarop volgde niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft nooit gezegd: het is genoeg. Pas toen hij daar hing op Golgotha aan het einde van zijn lijden, toen heeft hij het uitgeroepen: het is volbracht. Hij bad ook niet: neem me maar weg, maar wel: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen hij dat werk vervuld had waartoe hij was geroepen, en vanwege hem die veel meer is dan Elia, vanwege zijn volbrachte middelaarswerk, houdt de Heere het met al die moedeloze knechten en kinderen vol. En laat hij ze ondanks al die merkwaardige gebeden niet los. Want wat moet de Heere met zo'n dienstknecht? Straks zal hij een vurige wagen en vurige paarden zenden om zijn knecht thuis te halen. Maar nu nog niet. Opstaan, zegt de Heer. Want wanneer je taak ten einde is, dat bepaal ik. En ik heb nog genoeg werk voor je te doen. Gemeente, hoort het. Tegen die moedeloze knecht spreekt een moedgevende God. En dat mag vanmorgen tot bemoediging zijn voor de moedeloze Elia's in onze tijd. De Heere stuurt een engel die de slapende Elia wakker maakt en tegen hem zegt: sta op, eet. Ziet u dat de Heere moedeloze Elia's niet vergeet? Matthew Henry zegt het in zijn Bijbelverklaring zo mooi: overal waar Gods kinderen zijn, zijn ze op hun vaders grond. En daarom ook onder hun vaders oog en zorg. Ze kunnen dwalen in de woestijn. Dwalen, ver weg dwalen. Maar ook daar zijn ze onder hun vaders oog en zorg. God zal hen niet verlaten. De Heere zendt zijn engelen uit ten dienste van degene die hem vrezen. Elia wordt wakker gemaakt. En wat ziet die kinderen aan zijn hoofdeind? Is een koek op kolen gebakken en een fles met water. En hij eet en drinkt. Zo staat het er ook. Hij eet en drinkt. De engel die zegt tegen hem: sta op en eet. En als hij gegeten en gedronken heeft, dan legt hij zich weer neer. Gemeente, het is maar gelukkig dat bepaalde gebeden niet verhoord worden. Niet verhoord worden zoals wij zouden willen. Want de Heere die doet hier precies het omgekeerde van waar Elia om gevraagd had. Elia had gevraagd om de dood. Maar de Heere schenkt hem het leven. Middelen tot versterking van het leven. Kijk, zo buigt de Heere over zijn ingezonken knechten en kinderen neer. Elia krijgt het bewijs van zijn onwankelbare trouw. Zo is hij eerder gevoed vanuit Gods voorzienende hand. Denk maar aan de raven die hem brood en vlees kwamen brengen. In vers 7 lezen we hoe de engel des Heren opnieuw komt. Nu staat er des Heren bij. Daar stond er de eerste keer niet bij. Is het een andere engel? We weten het niet. Sommigen denken dat het de oudtestamentische verschijning is van de Heere Jezus. Christus zelf bij Elia in de woestijn. Wat een wonder. En dan dat tere woord. Sta op, eet. Want de weg zou voor u te veel zijn. Net had Elia gegeten. Moet hij nu weer eten? Ja, misschien had hij zomaar wat gegeten. Er staat althans niet van nieuw brood, van meer brood. Gemeente, wat kan een moedeloos mens die de dood begeert ook eten en drinken nalaten? Het werk, de nodige verzorging. Mensen kunnen soms zo in de put zitten dat ze niet meer buiten komen, dat ze geen contact meer zoeken. En dan is het moeilijk voor mensen die eromheen staan om hem of haar te bereiken, te vertroosten. Elia moet eten en drinken wat de Heere geeft. Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Elia, zonder eten en drinken kun je niet verder. En nu doet het woord zijn werk. Hij staat op, eet en drinkt. En een goddelijke kracht doortrekt zijn lichaam. Wat een wonder, de onrust verdwijnt. Hij wordt gesterkt naar lichaam en ziel. Ja, de engel die spreekt over de verdere weg, want het is Gods tijd nog niet dat Elia sterven zal. Hij moet verder. Gemeente, kennen we deze moedgevende God. Juist in tijden van moedeloosheid. Elia ontvangt een eenvoudig maal. Maar is het voedsel wat de Heere geeft niet vaak eenvoudig? Wat bedoel ik? Ik bedoel niet zozeer eten en drinken. Dat is nodig. Ook in tijden van moedeloosheid, dan moeten we eten en drinken, want we worden zwak. Maar ik bedoel dit, als het gaat om het eenvoudige wat de Heere geeft. Soms is het een enkele tekst. Een psalmregel die met zo'n kracht in je ziel neerdaalt door de werking van de Heilige Geest, dat je er voor meerdere weken kracht uit mag ontvangen. Misschien kent u het wel. Wat was het moeilijk en toen hoorde je die preek of je las dat gedeelte. En dat gaf je kracht en sterkte. Dat was als teerkost op de levensweg. Het gaf je nieuwe kracht om verder te kunnen gaan. En we zien het hier. 40 dagen en 40 nachten lang gaat Elia zonder iets tot zich te nemen. Naar het zuiden. Tot hij aan de berg Horeb verschijnt om daar zijn God te ontmoeten. Gemeente, wat is de Heere eindeloos goed, eindeloos barmhartig voor ontrouwe en ongelovige zondaar. Hij komt in de woestijn. Hij komt in de woestijn tot zijn moedeloze kinderen met zijn spijs. En als zij niet meer verder kunnen, als hun kracht en moed zijn uitgeput, dan roept hij toe. Ook u vanmorgen, die misschien wel zo in de put zit. Nee, het is aan de buitenkant niet te zien. Maar de mensen moesten eens weten wat er soms niet door je hoofd heen gaat. Misschien ook wel dat gebed van Elia, Heere, neem me maar weg. Het is genoeg. Daar roept de Heere vanmorgen. Sta op. Eet. Dat woord mag dan het geestelijke voedsel zijn. Sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. En geliefden, als het woord kracht doet in uw ziel en voor jou tot geestelijke spijze mag zijn, ja, dan krijg je nieuwe levensmoed en levenskracht. Dan kun je weer verder. Dan mag je weer gesterkt verder gaan als je zo meteen naar huis gaat. Door de bediening van het woord. Maar ook door de bediening van het heilig avondmaal wil de Heere juist zijn kinderen voeden en laven. Om zo van kracht tot kracht verder te gaan. Zo wil de Heere de kracht vermenigvuldigen van degene die geen krachten meer heeft. O, dat heeft Elia niet verdiend. O, nee. Als we denken aan zijn moedeloosheid, als we denken aan die merkwaardige woorden in zijn gebed. Maar dat is nu door Christus verdiend. Hij troost mijn ziel en richt in mededogen de tafel aan voor mijner hateren ogen. Gemeente, kennen we in Christus deze moedgevende God. Daar komen we niets tekort. Daar worden we niet teleurgesteld. Want alleen met hem kunnen we verder. Kunnen we het leven door en kunnen we het leven uit. O, als u hem nog niet kent. Als die God van Elia nog vreemd is voor u. Zoek hem dan. En leef. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 23. Het tweede vers. Psalm 23. En daarvan het tweede vers. Ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Het tweede vers van Psalm 23.
Oh,